Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag aan tafel begroeten wij Adrie Poldervaart, nu de trainer van Quick Boys, maar een rijk verleden natuurlijk als trainer hier in de regio. Ruud van Os is er. En Michiel Kramer, een paar weken is niet geweest, hè, Michiel?
Ja, klopt. Ja.
Dat komt niet omdat je druk was met de RKC.
Jawel, want ik speelde niet, dat bedoelde je.
Flauw,
ja, ja, flauw, maar wel leuk. Hè.
Toch wel?
Leuk. Kan je weer een klein beetje erin komen? Ja, ja.
Nee, dat klopt wel, prikken.
Ja. Ja, ja, ja. Gaan we weer beginnen?
We gaan weer beginnen, ja. Nee, ja, ik had eerst een vleeswond en daar moest ik eerst van hechten. Dus er zaten 6 hechtingen in. Dus dat duurt even voordat ik weer een beetje terug was. Maar ja, zondag zit ik er weer bij, als het goed is. Dus
mooi zo.
Kunnen we eventueel weer de minuutjes maken.
Fijn dat gekeken gisteren.
Ja.
Was die nederlaag nou onnodig en een gevolg van de blessuregolf?
Wauw. Ja, zo kijk ik gewoon naar die wedstrijd en ik oordeel gewoon die spelers die er zijn. Volgens mij speelde Feyenoord gewoon een goede wedstrijd. Alleen, ja, het is zeg maar momentus in een wedstrijd wat bepalend is voor zo'n overwinning, ja of nee. En ik vind dat ze gewoon eigenlijk een goede wedstrijd speelden. Zonder nou echt daadwerkelijk heel veel kansen te krijgen om een doelpunt te maken. Maar ja, ik denk dat gewoon één moment in zo'n wedstrijd is dan bepalend. En dat had net zo goed voor Feyenoord kunnen zijn, maar in dit geval was het Stuttgart. En ja, wel zonde, want je had hem eigenlijk niet hoeven verliezen.
Nee, dat ene moment wil ik zo nog wel eventjes op inzoomen. Maar Adrie, wat beviel er aan Feyenoord gisteravond?
De balvastheid. De drijf die er was. Ik heb hier toen bij jullie mogen zijn toen na de wedstrijd tegen Braga. Toen konden mensen zeggen, oh, maar ja, keuze van trainer en zoveel anderen. Toen heb ik gezegd van, als je met de Feyenoord zo speelt, dan maakt het niet uit. Dan moet je gewoon je best doen. Dat was in die wedstrijd een van de hekele punten. Ja. Dat was nu niet het geval.
Nee.
Dus wat dat betreft, ik ben het mee eens. Er zijn genoeg momenten geweest met een overlappen Reed. Als hij hem laag voorgeeft in plaats van terugtrekken op Larin. Laag, dan kan iemand hem ook in zijn eigen goal schieten. En verdedigend staan ze net, denk ik, bij de goal tegen Borges. Die staat aan de buitenkant, die laat door zijn rug spelen. Voorzet. En Nieuwkoop kijkt ook erg naar de bal. En die jongen die gaat lopen in zijn rug.
Ja. Ja. Terwijl het verdedigend nou juist.
Was Sauer, ja, toch, denk ik? Was Sauer, denk ik, dat die back eroverheen ging. Bij die goal.
Was hij al wat Sauer?
Terwijl het verdedigend echt op orde was. Ja. Hè? De boel was goed georganiseerd daar.
Ja,
nee, in Duitsland,
ja,
Feyenoord.
Hij zegt net één momentje. Ja. En dan zie je het. Hij komt aanlopen echt van buiten de 16. Misschien dat Reed hem nog naar binnen kan komen, dat hij er nog bij kan komen. Maar,
ja, op het moment dat die gozer werd weggestoken die voorzet gaf, de doelpunt maken liep toen nog 20 meter buiten de 16. Een enorme sprint. En jij zegt Nieuwkoop, maar die dekte de as af. Maar hij kwam vanaf Feyenoord's rechterkant. Reed, ja. Hajmoussa, daar ging hij tussendoor.
Maar er was volgens mij geen dreiging in de as. Dus dan bedoel ik, als je dan open staat. Maar goed, nogmaals, dat zijn momenten. Ik bedoel, Feyenoord deed goede dingen. Maar ik heb ook Stuttgart ook in de eerste helft gezien dat ik dacht, die ingooi. Ja, dat zijn maar kleine momentjes, maar dan staat hij ook ineens voor de keeper en hij raakt hem dan niet goed. Maar er zijn ook wel momenten dat Stuttgart ineens misschien, of een schot van buiten de 16. Daar moet je ook op letten, maar ik was wel tevreden met wat ik zag, ja.
Ja, zeker.
Ik moet ook zeggen, voorzet bij de goal.
Ja.
Die was dat echt subliem, hè?
Daar ben ik heel blij mee.
Daar
ben ik heel blij
mee
als voorzitter.
Daar wil een spits natuurlijk gebruik van maken.
Dus ik moet zeggen, want Welleroyte die twijfelt natuurlijk. Die denkt, oh shit, misschien kan ik hem pakken. Hij is uit de positie, daardoor moet hij dus zijn positie aanpassen.
En kun je het Welleroyte verwijten wel, deze goal?
Nou, ik denk dat hij hem net eventjes verkeerd inschat. Ja, dat hij denkt, misschien kan ik hem pakken. Omdat het maar een mooi uitgesneden voorzet die. Hij was uit positie daar, dan kon hij ook niet meer snel
genoeg
reageren.
Hij was hier doorgegaan, toch?
Ja, ik denk het ook. Maar ik doe meer van, stel dat hij in zijn goal blijft staan, dan kan hij misschien reageren op die bal. En nu stapt hij toch eerst naar voren, dan moet hij weer naar achteren en dan krijg je zo. Maar ik vond de voorzet echt hoog niveau.
Leuk al die handbewegingen van jou.
Oh, nee, ik ben net de keeper, hè?
Ja, net of je dansles zit.
Ja, maar ja.
Probeer ik dansen? Wel, ja.
Iets beter als jij. Ja,
dat lijkt me niet zo moeilijk. Ruud,
ja.
Het is hem gelukt.
Ja. Oranje.
Luciano Valente.
En een terechte beloning. Ik denk de beste middenvelder op de Nederlandse velden met de Nederlandse nationaliteit. Het mooie is dat hij natuurlijk ook voor Italië zou kunnen uitkomen. En een aantal weken geleden Ronald Koeman een beetje onder druk zette door te zeggen, ja, als Italië eerder komt, dan kies ik daarvoor. Maar ik denk dat de keuze van Koeman niet daarop is gebaseerd, maar puur op zijn voetbal. Dit is wel een top aankoop geweest van Feyenoord.
Misschien wel de beste.
Ja, echt. Ja, echt genieten als deze man zich inzet om in balbezit te komen of in balbezit te blijven of een ploeggenoot te bereiken. Prachtig.
Terechte uitverkiezing voor het Nederlands elftal?
Nou, ik denk dat hij zich absoluut fantastisch presenteert.
Hij zegt geen ja.
Nee. Ja, nee, dat denk ik wel. Ik bedoel, om nou alle middenvelders zomaar net verlies te hebben ook, maar...
Nou ja, hij heeft er nogal wel wat bij zich bij Oranje, hè? Waar hij mee moet concurreren.
Daar loopt nog wel wat. Dus erbij zijn of een vaste speler zijn, dat is nogal een verschil. Maar hij heeft het wel gered. Ik zat net nog even met de voorzitter van de sportsvereniging van Groningen te appen. Er is een wedstrijd waarin wij hem hebben laten debuteren. Waar Danny zei, van, joh, we gaan hem gebruiken.
Even duidelijk, jij, assistent van Danny Buijs bij FC Groningen. Jij liet jullie lieten de talenten debuteren?
Hij besloot dat. Assistenten doen niet zoveel. Oh. Maar wij waren erbij. Maar toen,
welke wedstrijd was het?
Pelikaan S. En ik denk
is,
dat
is vier... het heel erg dat ik daar nog nooit van gehoord
heb? Ja, dat is een eerste klasse destijds in Groningen.
Oefenpotje.
Ja, oefenpotje in de voorbereiding. Ik denk 44 graden. Wij zaten gelukkig in een glazen dugout. met de zon erop. Dus daar gaf hij een steekbal. En toen, nou, dat was een moment. En als je dan nu verder gaat, en moet hij zeggen, dat kan je toen niet zien. Maar hij had geen ruzie met de bal.
Nee.
Hij had geen ruzie met de bal.
Hij gaf eigenlijk dergelijke ballen gisteravond ook weer.
Gisteren
hè?
Ook. Hij draait weg. En het is niet met allemaal trucjes. Gewoon binnenkant en buitenkant. Speelt op het, hij speelde echt sterk.
Maar het is ook de flair waarmee hij het doet. Ik vind het echt een genot om naar te kijken.
Ja.
Mooi, het komt er toe. We gaan zo meteen nog wel even verder over Valente. Maar eerst nog even over die wedstrijd van gisteren. Natuurlijk zal er teleurstelling zijn geweest bij Feyenoord vanwege de nederlaag. Maar je kon er ook wel wat trots waarnemen.
Dus er is teleurstelling dat we niet hebben gewonnen. Allee, als je ziet hoe wij spelen, hoe wij verdedigen, hoe we aanvallen, hoe we omschakelen, hoe hard we werken, tot hoeveel kansen we komen, dan is dit de manier hoe wij willen spelen. En dan geloof ik de heilige in dat wij meer gaan winnen als verliezen.
Ja, zo is het wel.
Ik zou geloven, toch?
Nee, zo is het gewoon. We gaan naar de blessuregolf, jongens, want als gevolg daarvan speelde Borges in de basis. Larin stond op 10. Is dat een plek eigenlijk die hem past?
Ik vond hem gisteren goed spelen, hoor. Ik moet zeggen, ik had hem daar nog nooit gezien. Ik had hem natuurlijk alleen als spits erbij en als stormrun erbij. Maar ik vond hem goed spelen, man. Ik vond hem vast aan de bal. Ik vond hem sterk. Ik vond hem tussen linies vond ik hem sterk. Ja. Dus ja, ik denk dat het blijkbaar ook een positie is waar hij dus kan gaan spelen.
Ook wel een gewaagde keuze van Pep.
Ja, zeker.
Soms was het bijna 4-2-4.
Ja. De vraag is, wat was het alternatief geweest? Ja, je had Valente op 10 kunnen zetten en dan Smal als middenvelder. Dan moet je Lotomba weer linksback zetten. Ik geloof dat niet zo gewenst was.
Of iets met Nieuwkoop.
Ja.
Die heeft ook wel eens op middenveld gespeeld.
Maar we zien Larin op 10.
Ja.
Maar we zien Ueda wel minder. Ligt daar een verband?
Weet ik niet. Daarom zeg ik, echt hele grote kans heeft bijvoorbeeld Ueda gisteren niet gehad. Die kopkans dan in de tweede helft, die krijgt hij dan.
Goeie kans.
Maar over het algemeen heeft hij, ja, dat ene schotkans ook tweede helft, maar een hele grote kans heeft hij dan niet gekregen. Heeft dat te maken met Larin?
Nee, maar jij zegt, je ziet Ueda minder dan?
Normaal in een koppel met Stijn.
Ja, of normaal in de Nederlandse competitie tegen Volendam. Want dit was wel de nummer 4 van de Bundesliga. Dat is even een andere koek.
Ja. Ja, maar goed, hij scoort ook tegen Brazilië.
Nee, tuurlijk. Ja. Maar hij speelde niet tegen een krokettenploeg gisteren.
Nee, tegendeel.
Ik vond hem aan de, zeg maar, in het meevoetbal vond ik hem wel iets slordiger, zeg maar. Best wel wat balverlies en ook in het kaatsen en het weg daar vond ik hem wel wat slordig.
Hij werd ook veel gepakt, hè, en veel gezocht ook door de defensie van. Totaal zijn er 48 overtredingen gemaakt gisteren in die wedstrijd. Ja. Dat is een record sinds 8 jaar Europees voetbal.
Althans, zo zat ik ernaar te kijken. Stuttgart zit heel veel 1-op-1. Dus bijna over het hele veld 1-op-1. Ja, dan krijg je heel veel duels. Ja, dan krijg je ook automatisch heel veel overtredingen natuurlijk. Dus ja. Hij zoekt het ook wel een beetje op, moet ik zeggen, hoor. Want hij is altijd wel een beetje bezig met zijn tegenstanders. Dan is het ook misschien ook wel logisch dat je een paar tikjes krijgt. Maar in een wedstrijd waarin het vooral 1-1 is, dan is het logisch dat de overtredingen worden gemaakt.
Adrie, hoe keek je naar Borges?
Ja, nou, hij stond nu aan de andere kant.
je kan ook gewoon zeggen, ja, iets minder. Iets, ja.
Nee. Het is makkelijk om iedereen na te praten, want hij komt er niet zo positief vanaf. Maar ik zie dan niks. Iets beslissends. Hij beloont Smal niet een keer in de overlap. Dan kan hij hem echt meespelen. Hij deed het één keer. Dan moest Smal zijn lease uitrekken helemaal om die bal naar binnen te houden. Ja. Dan de andere keer gaat hij zelf. En als je dan binnen doorgaat en je wil dan een voorzet. Ja, doe hem dan wel iets hoger dan het gemiddelde kruis van de Nederlander. Of van de Duitser. Want het moet iets hoger zijn. En daar waren buiten de setpieces. Er kwam niks iets uit dat ik denk van. Daar is nou even iets kwikzilverigs. Dat ik denk, oké. En misschien zit het erin, misschien moet het nog komen. Maar ik heb het gisteravond wederom niet gezien.
En maakt dat het een beetje pijnlijk?
Nou ja, ik zat te kijken ook voor de wedstrijd naar wat bij Feyenoord op de bank zit. En dan zie je daar ook Tankstedt zitten, dan zie je daar ook Diarra zitten.
Hoe slecht moet die wel niet zijn, die Tankstedt?
Ja, en dan Borges. Er is veel over gezegd. Ze hebben één wedstrijd met z'n drieën gespeeld. En toen gingen we de transfersommen bij elkaar optellen. Wow, wat een hoop geld. Ja, dat dacht ik gisteravond ook weer even aan. Ook toen ik hem zag uitglijden. En hij bijna een kans voor zichzelf.
Ja, ik ben het helemaal met jullie eens. Maar ik vind het gewoon, weet je, het is kloten. Want zo'n transfersom, zeg maar, daar kan zo'n jongen ook niks aan doen. Zeg maar. De clubs komen eruit. Oké, dit is wat je oplevert. Of dit moet
nee, maar in het geval van Tankstedt, Michiel. Je hebt op een moment heb je gewoon behoefte aan frisse benen. De tank raakt leeg bij Feyenoord.
Ja.
En dat wordt gewoon niet gebracht.
Nee, twee keer maar gewisseld van PSG. Dat is vrij ongebruikelijk in het moderne voetbal.
Ja, dan is dat ook een teken naar die jongens op de bank zitten, toch?
Ja.
Ik ben nog geen trainer, maar
nog niet.
Maar goed, ik
kwestie van tijd.
Ik hoop het.
Nou, er zit één echte trainer aan tafel.
Die zou het moeten weten dan. Hè?
Nou, niet alleen dat, maar je bent ook fysiotherapeut van beroep.
Ja.
En dat brengt ons natuurlijk toch bij de vraag: heb jij nou een beeld? Kun jij een analyse maken wat er nou toch bij dat Feyenoord aan de hand is en die blessures? Vorig jaar was het er. Toen hebben ze gezegd: nou, we hebben het geanalyseerd, we hebben een verklaring. En nu, Stijn valt weg. Tagliani was er niet bij. Wang, 6 tot 8 weken. Bos is er niet bij. Moderne gaan we tot aan de winterstop niet meer zien. Slory niet, Bijlo niet, Trauner niet, Yang niet, Belen niet. Allemaal individuele verhalen. Individuele blessures natuurlijk ook. Maar het kan geen toeval meer zijn, toch?
Belen bijvoorbeeld.
Domme pech. Op
het was Mishoek toevallig, toch?
Nee, bij Varkenoord.
Ook was Varkenoord. Ja. Dan kreeg hij gelijk die tackle natuurlijk.
Ja. Domme pech.
Het enige wat je moet doen is analyseren in welke groep passen ze. Is het een trauma moment? Krijg je een schop, krijg je een elleboog, weet ik wat er gebeurt? Of is het door middel van overbelasting gekomen? Of door verkeerde trainingsvormen of weet ik veel iets? Maar ik denk dat ze daar zelf ook naar kijken. Maar je moet het wel in categorieën gaan zetten. Door een direct trauma van een tegenstander. Of heeft met overbelasting te maken. Of heeft iemand bijvoorbeeld een jaar niet gespeeld. En nu komt hij erbij. En moet hij ineens op een hoger niveau inhaken. En krijg je ook wat terugval. Want dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dat ze moeten wennen aan. En zeker nu een dubbel programma. Dat is Luciano nou bij Groningen. Werd er echt goed getraind en pittig getraind. Vanaf de jeugd al. Daar hebben ze heel die leerlijnen vanaf de jeugd. Dus al die jeugdspelers die bij ons kwamen. Die konden fysiek allemaal mee. Bijvoorbeeld technisch was het een stuk minder. Maar fysiek konden ze allemaal mee. En uiteindelijk, hij zei dus nu ook, ja, ik moet nu ook wennen zondag, door de week zondag spelen. Ja. En dat is gewoon een hele andere belasting. En dan is net hoe je daarmee omgaat in je recovery. Stop je al je tijd in je recovery? Of ga je daarna ook nog andere dingen doen? Of ben je alleen maar bezig voetballen herstellen? Daar zullen zij naar kijken en ik hoop wel dat ze dat doen, want dit zijn er wel heel veel.
Maar kijken jullie dan ook als trainers naar het buitenland? Want bijvoorbeeld Duitsland wordt om het fysieke altijd geroemd.
Ja.
Doen ze daar echt iets anders, stiekem in keldertjes, wat wij niet weten, waardoor zij sterker zijn? Want dat is toch ook openbaar? Je kan toch ook zien hoe ze bijvoorbeeld bij Stuttgart trainen? En...
Ja, ik denk dat ze überhaupt daar wel op scouten, ook in Duitsland. En dan heb ik het over fysiek en over lengte. Nee, want als je daar hun achterhoede zag staan en dan kom ik weer met die voorzet, ja, dan ga je het nooit redden. Ja. Chabot ken jij natuurlijk nog erg goed, die hebben wij ook nog wel, in ieder geval was bij Groningen. Dus, maar ze allemaal van die kasten. Ik denk, daar hebben ze ook nog wel gewoon het loopwerk. En daar kan je alles van vinden en daar kan je alles van zeggen. Maar fysiek staat bij hun wel bovenaan.
En gaan we een verklaring krijgen, denk je, een keer?
Of als je er heel goed naar kijkt, dan kan je een verklaring vinden. En dan moet je zo eerlijk en objectief zijn. Het komt daar en daardoor. En dat kan. Ik ben bij Jumbo geweest. Daar vielen de grote mensen steeds in het peloton. En die zei, ja, glad. Misschien iemand een duwtje gegeven. Zij vonden het, met die vent die nu bij die zeeman die nu bij AZ zit.
Het wielrennen,
hè? Ja, die zeiden gewoon van...
Toeval?
Nee, die gaan het uitzoeken. Die vonden het te makkelijk... Een duwtje gekregen, een nat wegdek. Die vonden het te veel. Die zijn er helemaal ingedoken. Die zijn er met een verklaring op gekomen. Die duiken daar helemaal in.
Ja.
En ik denk
dat heeft Feyenoord dus ook gezegd. Ze hebben in april van dit jaar een verklaring gevonden voor de blessureleed van het vorige seizoen.
En dat was?
Dat willen ze natuurlijk niet met, dat willen ze niet met ons delen. Maar die verklaring was gevonden.
Ja.
En nu zijn we...
Zitten wij met hier 4 simpele zielen op een afstand.
Nou ja, spreek voor
wij gaan die verklaring niet vinden. Ik denk dat ze goed onderzoek doen, maar het is wel veel. Dus daar moet je ook naar kijken.
Maar volgens mij, wat ik begreep, hoe heet die Stijn, heet die toch? De hoofd van de medische, of van de performance? Weet
die ook? Stijn van den Broeke.
Ja. Die heeft volgens mij bij West Ham gezeten in Engeland.
Ja.
Nou, dat is, als je elkaar competitie, fysieke competitie, die heeft dus met eigenlijk het hoogste gewerkt. Dus die zouden natuurlijk wel moeten weten wat er gevraagd wordt, fysiek gezien.
Ja.
Dus je kan niet zeggen dat de mensen die er geen verstand van hebben of die maar wat doen,
Daarom ik denk dat er genoeg kennis is.
Ja, dat
er
denk ik ook.
Meer dan genoeg misschien kennis.
Misschien is die kennis er wel, maar misschien kunnen sommige spelers het niet
dat
aan.
Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, hoe je dan
maar dat is ook kennis om te herkennen dat ze dat dus dat je ze anders moet periodiseren en moet prikkelen. Om te zorgen dat, nogmaals, het is een verschil of er contacttrauma's zijn of het zijn blessures op basis van spieren, van overbelasting, noem maar op. Dat is een wezenlijk verschil.
Kan, in het geval van Wang, Tagaline, Bos. Die jongens vliegen de hele wereld over, hè, tijdens interlandperiodes, ja, letterlijk.
Er wordt altijd maar, er wordt allemaal bagatelliserend over gedaan. Ja. Vliegen, je hoeft alleen maar te zitten. Nee, dan kijk naar jullie, als je gewoon eens een keer, dan ben je op zo'n vliegveld. En dan kom je thuis en ben je, en denk, ja, ik heb eigenlijk niks gedaan.
Ben je verrot?
Nou.
Nee, maar ook internationals in de Duitse competitie, die vliegen toch de hele wereld over?
Ja.
Ja, ze blijven wel fit.
Dus Adrie zei het net al, zij scouten ook fysiek. Dat doen wij wellicht minder. Maar we gaan wel met Stuttgart en Feyenoord in hetzelfde ritme spelen. Want zij hebben sterkere spelers dan Feyenoord.
Ja, nee, dat blijft voer voor mensen binnen jouw vakgebied.
Ja.
En zeker binnen de voetballerij. Brengt ons tot een ander aspect binnen het voetbal. En dat gaat over de 5000 supporters die er gisteren bij waren in Stuttgart. En er was natuurlijk een corteo, een zogenaamde optocht. Dat ging niet helemaal goed. Vanuit de Biergarten is er gewandeld naar het stadion. De politie had oproep gedaan om geen vuurwerk af te steken. En je ziet het, dat gebeurde
goed gehoord,
vervolgens wel. Dat gebeurde ook flink. En dus moest er een waterkanon aan te pas komen om bepaalde brandjes te blussen. Ja, man in een
rolstoel. Een biertje in zijn handen.
Ja. Dat waterkanon trouwens dus niet op supporters gericht, maar echt op een boom die in de brand vloog. En daardoor is die corteo, die optocht, gestaakt. En ging men uiteindelijk dus ook met enige vertraging vanuit de binnenstad van Stuttgart richting het stadion. Uiteindelijk kwamen de supporters daar aan. Maar uiteindelijk is ook bij de entree van het uitvak van alles misgegaan. Ook in de rust van de wedstrijd. Verslaggever Frank Stout die zag dat allemaal met eigen ogen en praat ons bij.
Rond 7:15 werd het stadion bereikt. En er waren smalle toegangspoortjes en het zou lang gaan duren voordat uiteindelijk ook het stadion betreden zou kunnen worden. Een aantal supporters had wat minder geduld, begon te duwen en te trekken. En ineens vanuit het niets, van achteraan, dook de ME op en zij begonnen te spuiten met traangas. Meerdere onschuldige supporters zijn geraakt en één van hen, een 20-jarige Rotterdammer, besloot uiteindelijk om niet meer naar de wedstrijd toe te gaan. En hij zei na afloop dat er ook supporters waren die bivakmutsen hadden opgedaan en begonnen te duwen en dat daarom de ME ingreep. Uiteindelijk kon wel iedereen nog redelijk op tijd het stadion in. Ook omdat er op het eind wat minder streng werd gecontroleerd. In het stadion ging het vervolgens ook mis. In de rust waren er wat relletjes en uiteindelijk werden er toiletgebouwen vernield, er werden hekken gesloopt en de Duitse politie heeft laten weten dat er 16 supporters van Feyenoord zijn opgepakt. En inmiddels, vrijdagochtend, heeft Feyenoord op de eigen website ook laten weten dat ze het gedrag van een aantal supporters zeer, zeer betreurt. En die supporters die vragen zich af hoe het nu moet gaan bij die volgende Europese uitwedstrijd, volgende maand in Boekarest.
Ja, dat is op 11 december. Is daar een voorschot op te nemen? Wat consequenties kunnen gaan zijn?
Dat weten we nog niet. Maar dat Roemenië heeft meegekeken, dat mogen duidelijk zijn. En wat ik zie op een dag van de wedstrijd, dan zie ik mensen op een plein zitten. Dit keer in Stuttgart, een biertje drinken, lol maken met elkaar.
Gezellig.
Dat zijn mensen die het beste met Feyenoord voor hebben. En de kans is dus groot dat dat ingeperkt gaat worden. Omdat de Roemeense politie natuurlijk helemaal niet op dit gezeik zit te wachten. En dus is het weer een gedeelte van die 5000 die het verziekt. Dus we krijgen daar te maken met, ik heb het opgeschreven, Celtic thuis, Sturm Graz thuis. Dan zijn er al vakken leeg vanwege gedrag van de eigen fans. En straks wordt een mooie Europese uitwedstrijd, dat is het Boekarest en Betis Sevilla, wordt wellicht ook minder leuk veroorzaakt door eigen fans. Waarom? Waarom?
Hoorde ik hem nou zeggen dat eigen supporters bivakmutsen opdeden en gingen duwen? Wat eigen supporters duwen of de ME duwen? Of,
nee, eigen supporters duwen.
Waarom?
Oh. Ja. Maar die vraag geldt bij alles rond dit onderwerp, Michiel. Waarom? Waarom je club in discrediet brengen? Waarom vuurwerk afsteken bij een corteo als er heel nadrukkelijk door de autoriteiten wordt gevraagd, doe het niet?
Ja, Feyenoord altijd geroemd om de supporters en daar ben ik het ook mee eens. Alleen, ja, wat Ruud ook, het is altijd een gedeelte die gaan helemaal niet voor de wedstrijd, blijkbaar.
Ja, maar het rijtje wat Ruud nu net opzomt, met de thuiswedstrijden waar we vakken moeten gaan sluiten, uitwedstrijden waarbij misschien minder of geen. Noem mij een club in Europa waar dit ook zo is. Misschien in Athene of zo, hoor.
Maar denk je dat het elftal gaat helpen als lege uitvakken zit?
Nou, lege thuisvakken. Dat is ook nog net zo erg of misschien wel erger. In je eigen stadion.
verschrikkelijk. Man. Maar ja, ja, zo moe van. Hè?
Ja, ook deze uitzending gaat weer reacties opleveren van jullie moeten je mond houden.
Hoezo?
Nou, dat merk je op social media altijd. Ja, dat er toch, ik mis de algehele afkeer. Ik lees wel afkeer, die lees ik wel. En die hoor ik ook wel. Maar ik zou dat veel meer willen zien. En dat ik snap dat jij in zo'n corteo niet tegen iemand in een zwarte jas zegt, hey, doe eens normaal. Dan krijg je een pets voor je hartstikke. Dat snap ik dat je dat niet doet. Maar is er niet iets te bedenken dat Feyenoord, die het wel goed met de club voor hebben, zich verenigen online en zich massaal online anoniem uitspreken van doe dit niet, nou, niet vanuit mijn naam.
Nee. De vraag is alleen of je dan die 20, 30 dan alsnog van dat gedrag kan weerhouden.
Ik denk dat je nooit alles en iedereen...
Nooit 100%.
Nee. Gaat bijna. Nee. Maar,
ja. Drietig, Adrie?
Ja, verdrietig niet. Ik heb wel andere dingen om verdrietig om te zijn, maar wordt net al gezegd. Ik kan er gewoon niet bij dat je dingen doet die niks bijdragen tot alleen maar dit. Wij zitten over het oude hoeren, er gebeuren dingen. Ik kan daar niet bij.
Nee.
En diezelfde mensen weet ik zeker dat als iemand anders zich niet aan de regels houdt, waardoor zij in discrediet worden gebracht, dat ze dan als eerste op de stoep staan van hij doet dat fout.
Ja.
Pak je eigen verantwoordelijkheid en gedraag je gewoon normaal. Ja. Dan hebben we allemaal niet zoveel problemen. Het klinkt misschien heel oudbollig, maar ik denk wel dat het zo is.
Ik denk het ook. Stel, jij bent trainer bij Feyenoord, hè? Is er geloof ik nooit echt van gekomen.
Net niet, nee. Nee. Ik zat
was
of Van Persie of ik. En toen twijfelden ze.
De dag is nog jong, Adrie.
Toch Van Persie.
Ja. En je zou Hajj Moussa hebben en die pakt die eist die vrije trap op. Zou je dan tegen hem zeggen, goed vriend, prima. Maar dan gaan we er wel even op trainen.
Ik denk dat ze dat ook gedaan hebben. En ik denk dat de trainer zelf een meer dan begenadigd linkspoot was.
Zo.
Dus die zal hier en daar wel eens wat gezegd hebben. En die zal ook wel eens misschien een keer zijn vuisten gebald hebben van hoe is dit mogelijk. Maar ja, dat verbaast me wel. Dat verbaast me wel. Dat vind ik te weinig. Die eerste, die gelijk die vrije trap op die overtreding.
Na een minuut bedoel je?
Na een minuut.
Ja.
Nou, dat zijn ideale plekken voor een linksvoet om in te draaien, zo hard. Als je dan zo'n Hightower hebt, die hoeft maar net te raken en dan zit hij. En vanaf de andere kant nam hij met links een chipje die de keeper wegstopt. Dan moet eigenlijk ook een rechtspoot hem erin janken. Dan hoef je maar net te raken. Maar al die andere dingen, ja, dan verwacht je toch wel iets meer. Dan
ik dacht bij die vrije trappen zou Valente, en jij kent hem al vanaf jongs af aan, ja. Zou dat niet wat voor hem zijn?
Ja, als je maar hier wel even een rechtspoot hebt bij een indraaier van binnen de 16 of net randje 16.
Zeg jij nou net eigenlijk, toen het over Valente ging, gaan we al een beetje voorzichtig met hem om? Want hij moet hem nu misschien iets meer leveren dan dat hij gewend is geweest.
Dat zei
en ook door al die middenvelders die er niet zijn.
Ja, maar dat zei hij heel terecht. En hij zei, maar ik vind het ook wel fijn. En hij vindt het mooi dat hij zoveel speelt, zei hij. Dat zullen ze, hopelijk houden ze dat ook in de gaten.
Ja.
En daarom haalden ze hem denk ik ook gisteren af, na 70 minuten volgens mij.
Ja, iets later was het geloof ik. Maar inderdaad, hij haalt het zelf ook nog even aan. Luciano Valente, dat er nu meer van hem verwacht wordt.
Nee, je ziet inderdaad dat we veel blessures nu ook hebben. Dus er wordt nu soms wat extra karakter gevraagd. En dat je toch wat meer tot het gaatje gaat. En ik ben ook zo iemand, dat doe ik graag. Ik zat er vandaag wel inderdaad op een uur een klein beetje doorheen. Maar dan is het nog even 10 minuten bikkelen en uiteindelijk hebben ze me er toch afgehaald. En natuurlijk is het even anders dat je in één keer heel veel speelt. Ook een aantal keren in de week. Dus dat is nieuw, maar ik merk wel dat ik zo'n sterkere speler word. En ja, ik ben blij dat ik zoveel mag spelen.
Ja. En nu in een duo met Timber op het middenveld, bevalt dat?
Zeker. Ja, maar kijk, je vergeet even, aan het begin van het seizoen speelde die bijna niet.
Nee, dat klopt.
Dus iedereen, is dat nou wel de juiste aankoop? Ja. Kijk hoe we nu een paar maanden verder praten.
Kun je niet meer omheen.
Nee, en dan gaat binnenkort even een paar dagjes trainen met Frenkie de Jong, met Gravenberg, met Reinders.
Wordt hij nog beter.
Wordt hij niet slechter van, hè?
Nee.
Nog beter, ja.
Nee, zeker.
Maar dat is, ik vind dat een goed duo. Ik vind de Timber echt een goede speler. Maar als je dus over fysieke voorwaarden, Quinten Timber heeft echt alle voorwaarden van de middenveld. Hè?
Ik zag een paar duels en dat ze hem echt kort zaten, want ze maakten toen in de eerste helft ook een aantal overtredingen achter elkaar om. Maar dan blijft hij in duel of blijft hij in controle en dan speelt hij toch de bal naar de goede kleur.
En ze hebben samen ook iets meer controlerend. Ja, het zijn eigenlijk twee zittende spelers.
Dat is toch wel lekker als je iemand hebt die hem aanneemt en niet gelijk verspeelt en ook nog naar de goede kleur speelt.
Dat
is wel
handig. De 2-0 ging dat even fout.
Ja. Balverlies in de 16 van de tegenstander.
Ja, oké, maar goed. Weet je,
het was gedaan.
Het was een dribbel in de 16. Het was niet, hij probeert iets te forceren met die sleep en dan probeert iets te forceren. Daarna gebeurt er nog wat. Hè. Dat is verdorie 84 meter van je eigen goal vandaan.
Ja. Ja, het mooie vind ik natuurlijk, kijk, het fysieke aspect hebben we het heel vaak over. Kijk, tegen Aston Villa bijvoorbeeld thuis. Op het einde is Feyenoord dan op. Maar Aston Villa heeft gewoon allemaal spelers, dat is echt bijna iedereen, die ze dus met een man in de rug gewoon aan kunnen spelen. Dus die centrale verdediger komt een zes komt naar de bal toe, die spelen ze gewoon in en die houden gewoon een man af en die draaien gewoon weg. Ja, als je natuurlijk één op één speelt, dan heb je na die eerste man, als je die kwijt bent, heb je hele ruimte om het hele veld over te lopen.
Heb je overtal.
En dat, ja.
Maar je noemt het, hè, die wedstrijd tegen Villa, als je het breder trekt, topwedstrijden tegen Fenerbahce, tegen PSV, tegen Villa, nu tegen Stuttgart, allemaal verloren.
Ja, dat is vervelend. Dat lijkt me wel. Want uiteindelijk zijn dat ook, denk ik, voor die jongens, zeg maar, wedstrijden waarin je kan meten aan hoger niveau, fysiek hoger niveau. Ja, dan is het natuurlijk vervelend dat je gewoon niet in ieder geval resultaten had. Want je laat dus ook gewoon gisteren ook weer zien dat je het niveau gewoon aan kan. Alleen dat je juist in details, in kleine momenten, die wedstrijd niet naar je toe trekt.
En door die details roept dan toch de vraag op, en die kreeg Robin van Persie gisteren, of de Europa League niet te hoog gegrepen is.
Ik weet niet of dat te hoog gegrepen is. Wat je wel ziet is dat je die momenten die je krijgt, daarin moeten wij wel meedogenlozer zijn. En die hebben we vandaag genoeg gehad. Wat ook weer invloed heeft op het verdere verloop van de wedstrijd. Want uiteindelijk maken we het ons best wel moeilijk. Als je hier 1-0 voorkomt, dan heeft dat mega grote impact op de wedstrijd. Dan kunnen we wat meer vanuit het lage blok gaan spelen. Kunnen we ons krachten sparen. Daar hebben we ons plan al helemaal klaar voor. Ja, dan helpt een goaltje wel. Alleen dat moet je wel verdienen. En dan moet je die corners wel beter nemen. En dan moet je wel, als je een mogelijkheid krijgt, killen. En dat laten we na. En dan zie je dat je op dit niveau, dan kan je worden afgestraft.
Ja, goed uitgelegd alweer, moet ik zeggen.
Duidelijk, het is wel zo dat Mikkel Schouka schreef het goed in het AD vandaag, hè? Over het balbezitpercentage van Feyenoord voor rust en na rust. Dat zo groot verschil is. Ja. Dat ze voor rust bijna altijd meer balbezit hebben dan de tegenstander. En na rust dat de tegenstander meer balbezit. Dat is toch ook iets waar hij iets mee moet natuurlijk. Ook.
Is dat fitheid, Adrie?
Dat zou een reden kunnen zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, joh, we hebben de 0-0. We geven de tegenstander iets meer de bal. En we gaan inderdaad wat lager staan. En proberen vanuit de omschakeling... Er zijn wel een aantal redenen voor. Maar fitheid zou één kunnen. Als je steeds onder druk zetten, dan heb je de tegenstander niet zoveel balbezit.
Mag je nog denken aan een top 24 klassering in deze Europa League?
Ja, natuurlijk. 12 punten te vergeven nog. Dus dat is zo. Alleen ja, het wordt er niet makkelijker op. En als Feyenoord altijd hardop zegt dat de steun van de eigen aanhang onmisbaar is. Nou, je gaat het met minder supporters doen in de thuiswedstrijden. Wordt de opgave dus lastig.
Nog zwaarder. Ja. Toch ook nog iets leuks over de supporters. Want we waren er natuurlijk gisteren de hele dag bij daar in Stuttgart. Zo troffen we onder andere een man van 90 jaar die er altijd bij is.
Ik ben Marty van de Witte Boer uit Oorschot.
En mag ik vragen hoe oud u bent?
Ik ben 90 jaar.
90 jaar en dan nog uit mee met Feyenoord. Ja. Dat is echt heel veel respect. Met wie bent u?
Ik ben met mijn zoon. En met twee kameraden van mijn zoon.
En gaat u vaker mee met Feyenoord?
Ik ga iedere thuiswedstrijd ga ik mee. En soms gaan we naar de uitwedstrijden. Ja?
Europees ook?
Europees ook, ja. Ja? Ja.
Bijzonder dat u dit allemaal nog mee kan maken. En gewoon lekker potje bier meedrinken?
Ja, vind ik fijn.
Hoe bijzonder is dit voor u dat u met uw vader dit doet?
Ja, dat is natuurlijk uniek. Ja. Dat is echt uniek. 90 jaar en dan al zoveel jaar mee naar de Kuip. En ja, hij zegt net Tirana uit. Maar we zijn naar, twee keer naar Manchester geweest. We zijn vorig jaar naar Lissabon geweest. We zijn naar Atletico Madrid geweest, naar Celtic, naar Glasgow Rangers. Als je daar met jouw vader allemaal nog mee kan maken. Ja, dat is echt uniek.
Ja, bijzonder hè?
Mooi.
Ja, mooi man. Hartstikke mooi. Dat soort verhalen komen ook allemaal gelukkig los. Los van die ellende van zojuist. Hoe pittig wordt nu de volgende voor Feyenoord? Op bezoek bij Go Ahead Eagles zondagavond.
Ik vind Go Ahead thuis.
Ben jij er getraind?
Deed dit ook altijd? Poeh. Ja. Oh ja. Een paar jaartjes er één keer. Ja. Ik vind Go Ahead thuis altijd wel lastig, hoor. Want publiek hier erbij is, kop erop, lekker Engels ook. Vind ik moeilijk. Volgens mij Go Ahead heb ik. Was het gisteren?
Ja. Bij Salzburg.
Stukje zitten kijken. Ik vind ze minder als vorig jaar, maar...
Antman weg,
ja.
Ja, ze missen sowieso een paar belangrijke spelers met blessures nu, hè?
Maar Melvin Boel wil winnen.
Dat denk ik ook.
Zou je denken?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Heeft hij beveiligd geweest?
Ja. Goed jongens, we gaan dat zien. En Sparta gaat morgenavond spelen.
Die willen ook winnen.
Die willen ook winnen. En met welk voor middenveld moet dat dan gebeuren tegen PEC Zwolle?
Ja, de fitheid heb ik hier niet paraat. Maar ja, baas Kitolano Duivenstein is wel binnen de gelederen van Sparta nu denk ik het droommiddenveld.
Gaat het dan niet
met Ioni Santos die dan in de tweede helft mag invallen.
Gaat dat niet meer met Toornstra?
Ja, nee. Ja, vind ik niet leuk. Want het is een zeer prettig mens.
Zeker.
Die je de wereld wenst. Ja. Maar als je eerlijk bent, nee.
Dat is wel pijnlijk, Michiel.
Nou ja, ik denk nog steeds dat hij van waarde kan zijn. Daar gaat het niet om. Maar kijk, Jens is ook niet meer de speler die hij pak en beet 5 jaar geleden was bij Feyenoord. Dus wat allemaal, als je wat ouder wordt, ja. Je snelheid en loopvermogen waar hij altijd sterk ontstond. Dat verliest hij nu een klein beetje. Dat wil niet zeggen dat je dan gelijk helemaal klaar bent. Want hij is volgens mij nog slim genoeg om die posities gewoon in te vullen. Maar ja, wellicht dat hij misschien aan de buitenkant. Maar goed, dan heb je de jongens lopen die nu best wel in vorm zijn. Dus zeker. Dat zal hij ook niet eten wat hij gaat spelen.
Daar staat Oefkir bijvoorbeeld. Die is nu verkozen voor Jong Oranje. Dat is mooi.
Je hebt gewoon jongens die... Ja, het is gewoon een goed niveau. Hoor. Jens, Pelle, dat zijn allemaal jongens die gewoon het niveau aankunnen. Die een bepaald niveau hebben.
Ja.
Dus ja, keuze zat voor Maurice. Dus.
Zeker. En dan heeft inderdaad die Santos er nog achter. Ook al uit de jeugdopleiding. Net als Oefkir natuurlijk.
Tegen zijn broer?
Inderdaad. Tegen,
als hij mee mag doen.
Als hij mee mag doen. Ja. En er is ook een Seedorf inmiddels bij Sparta, die doorkomt vanuit de jong Sparta.
Dan is altijd gelijk de vraag, wat is de relatie met Clarence?
En die is?
Maar dat is een neef van zijn vader.
Okay.
Maar deze jongen komt gewoon uit Capelle aan de IJssel. Alexandria 66, Excelsior en in februari overgestapt naar Sparta. In de zomer niet overgestapt naar Quick Boys.
Oh ja?
Nou, zo erg was het niet. Wij hadden interesse, omdat ik zag hem toen in de kampioenswedstrijd, viel die in. En toen startte die, toen dacht ik, potverdorie man, die heb echt wel iets. Maar toen was het allemaal nog niet duidelijk wat de bedoeling was. Nou ja, dat is dus duidelijk nu.
Hij schoot er een paar tegen in ook, hè?
Ja, laatst kun je 3 stuks. Ja. Gelukkig weer nog 4-4, dus dat is goed. Dus dat was mooi. Maar die Santos, is dat die middenvelder die speelt?
Ja.
Maar dat is
die
wel,
jongen die is zwaar op de brommer.
De mensen die Sparta een warm hart toedragen, hebben jarenlang met pijn in de... Een beetje pijn van binnen gekeken van 0 jeugdspelers.
Precies.
Maar nu met Jong, met Oefkir, met Seedorf en nou vergeet ik er nog eentje.
Santos.
Santos inderdaad. Ja. Staan er gewoon weer 4. En dan zie je dat Ter Brugge niet voor Jan Doedel verbouwd is.
Nee,
dat ziet er heel mooi uit.
En Sparta staat gewoon 7e. Hoewel het gat naar plek 13 is, maar 4 puntjes. Dus je moet wel vinger aan de pols houden. Excelsior ontvangt morgenmiddag Heracles. Moet Excelsior gevreesd zijn op het schokeffect bij Heracles Almelo? Laatste 2 wedstrijden, 12 doelpunten.
Ja. Nee, ik denk niet dat ze gewoon lekker normaal doen.
Okay.
Laten zij maar weer eens zien dat ze het nog een keer kunnen. Cruises uit goed. Al hadden ze een bal naar de hemel geschoten, had hij er nog in gedaan. prachtig voor ze. Zo moet het ook. Maar Excelsior, nee, natuurlijk.
Ooit werd Willem van Hadegem trainer van Sparta. 3-0 van Twente winnen. 5-1 wonnen ze. Daarna 3-0 van NEC. 5-1 van Twente winnen. De bomen groeiden tot in de hemel. 9-0 verliezen van Ajax. Dus het zegt allemaal niks.
Nee. Excelsior wel 7 keer verloren. Scoorde pas 10 keer in 11 wedstrijden. Het voetbal is best wel leuk om te zien af en toe van Excelsior. Ja, hoge druk altijd.
Ja.
Maar is er toch ook niet wel iets zorgwekkends in? Want de resultaten vallen toch wel een beetje tegen.
Ja, ik denk dat als je dat steeds blijft doen, dan word je daar uiteindelijk beter in. Daar gaat ook weer. Zijn de goals tegen allemaal op basis van dat je hoge druk zet en dat ze er dan doorheen? Of heb je het ook met andere redenen te maken? Die heb ik niet op mijn netvlies staan allemaal. Dus ik denk niet dat ze zich zorgen moeten maken, maar je hebt een groepje onderin. Ja, daar moeten ze zich mee bezighouden en dan gaat het, je moet het hoofd net boven het water houden. En dan, en meer hoeft ze ook niet te doen. Het gaat om lijfsbouw, in ieder geval niet direct degraderen.
Jij bent in de beker net al aan uitgeschakeld, hè?
Door Ricky Kruis, ja. Ja, hou maar op.
Ja, Excelsior maar sluis.
Je mag niks zeggen, maar...
Hoeveel procent balbezit had je in die wedstrijd?
Tweede helft vooral dan.
Ja, de eerste helft zeker, maar het kan ook weer terug gewoon 2-3 staan of 2-4. Maar buiten dat, ja, als amateurclub 61% balbezit. En dan ook zien de kansen. En als de scheidsrechter, meneer Blank, gewoon kijkt, dan gewoon zeg joh. En de afloop zegt van ja, ik begrijp dat je denkt dat hier een penalty is. 2 momenten, 1 op de hand.
Ik haalde het alleen maar even aan om te zeggen. Excelsior besluit tegen Ajax gaat spelen.
Ik begrijp wat je
bedoelt. Excelsior besluit tegen Ajax in de beker volgende ronde in december is op het kasteel, weten we.
Oké, we hebben morgen maar sluis en dat wordt pittig, want die doen het fantastisch.
Zo is het. Dankjewel, leuk dat je er was. Graag weer tot de volgende keer. Ruud van Os bedankt en Michiel Kramer. Zet hem op, zondag met RKC.
Dankjewel.
Graag weer tot snel. We zijn er maandag weer. Graag tot dan. Goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.